In Genesis 11 waren wij, en daarmee waren wij ook in Babel. En kom aan, vanavond hebben we het er weer over. Waar dan staat, en de aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. En daarmee van een cultuur, beschaving, of hoe je het ding maar noemen moet, denk ik altijd. Ten slotte weten we ook niet hoeveel mensen het waren bij elkaar. Maar het is nu eenmaal de gehele aarde, de ganse aarde. Ze waren één, ze hoorden bij elkaar, ze konden het goed met elkaar vinden. Het is het ideaal van heel wat politici in de loop van de tijd geweest. En eigenlijk, het is het ideaal waar men in de loop van de menselijke geschiedenis altijd naar gestreefd heeft. Nou ja, ook wel een beetje, als u het mij vraagt, enigszins bespottelijke wijze, maar ja, wat moet je ervan zeggen? Ik hoorde vandaag dat Poetin, u weet wat, is die van Rusland, die zich weer die de teller op nul gezet heeft en dat hij weer van voren af aan kan beginnen met termijnen tellen van zijn positie. Dan waar de man op uit is op macht zoveel mogelijk, zo breed mogelijk, enzovoorts. Maar ja, dat is de Europese Unie ook, natuurlijk. En voordat we die hadden, hadden we... Oh, dat mag ik in die volgorde niet zeggen. Ik herinner mij een Duitser die dat ook als ideaal had, laten we het zo zeggen. En daarvoor hadden wij trouwens ook een Duitser die dat ideaal had. En een doorn in het oog van... Nee, laat maar geen grappen maken over. En daarvoor hadden we... Nou, we hadden in ieder geval daarvoor ook nog een kleine Corsicaan.
En een grote Alexander.
Dat was dan weer... Die dan toch werd tot zichzelf uitriep tot keizer. En die ook Rusland trouwens zou veroveren. Dat is niet echt gelukt. Maar toen we weer... Enzovoorts. En ondertussen hadden we natuurlijk ook hier en daar een kalief, en hoe die lui allemaal maar geheten hebben, die precies hetzelfde naast heeft. Want zo gaat het in de wereld. Het is een streven, het is een nobel streven, want u dacht toch niet dat die lui zichzelf beschouwen als criminelen. Het is het nobele streven om de mensheid te verenigen ik moet even de Nederlandse woorden zoeken, anders komt het weer in Duits. Hè? Met één volk en één land, één rijk en één... jawel, één herder. Met een omlaut, ja. Wat het maar was. Het is altijd zo geweest. Het is altijd zo gegaan in de loop van de geschiedenis. Ik noemde maar een paar recente, maar je kan natuurlijk verder terug. En dan wordt het lijstje langer en langer. Enzovoorts. En in onze dagen kennen we het ook in enigszins abstractere vormen. Niet met één man aan het hoofd, want dat mag langzamerhand niet meer, maar met een organisatie zogenaamd aan het hoofd. Die organisaties hebben toch altijd één man aan het hoofd, maar toen maar. En ik heb het inderdaad over Verenigde Naties en Volkenbond en nog iets veel abstracters, namelijk de internationale gemeenschap. Dat vind ik ook altijd zo'n leuke term. Daar heb je wel uitleg bij nodig, anders begrijp je hem verkeerd. Maar toe maar. Zoiets. Het is altijd de streven naar de verzameling van bijeenhouden van volkeren in één taal en één cultuur. Voor het doel hebben ze zelfs het Esperanto nog uitgevonden in der tijd. Spreekt er nog iemand Esperanto tegenwoordig? Ja, kijk eens dan. Je hebt altijd excentriekelingen. Ja. Ik mag dat wel, ik hou over excentriekelingen. Want ja, met de grote hoop meelopen, dat is ook niet wat natuurlijk. Maar toch maar weer. Maar er zit altijd een of andere filosofie achter. En oké, het zal wel goed bedoeld zijn. En daarna zegt u natuurlijk, maar het is toch... Nee, u niet, maar misschien iemand anders dan stiekem. Die zegt dan, maar het is toch de bedoeling dat alle mensen bijeengebracht worden in één cultuur, in één godsdienst, in één economie, in één koninkrijk, kortom. En dat is zo. Maar er is maar één die daartoe komt. En die dat kan bewerkstelligen. Omdat voor dat doel dan toch dingen als heerschappij van zonde enzovoort en wet en dood overwonnen moesten of moeten worden. Want zolang de mens is wat hij is, een zondaar, komt dit dus allemaal niet goed. Kan je wel idealen hebben, maar die idealen, ja, ik heb niks tegen idealen, maar ja, dat is niet alleen de menselijke geschiedenis, maar het is ook de geschiedenis van de individuele mens altijd. Je kan wel idealen hebben en na verloop van tijd kom je erachter dat dat is wat het is, idealen. Maar dat betekent in de praktijk niet bereikbaar. Je kunt je er wel op richten, een beetje die koers aanhouden, maar daar houdt het ook wel op. De Bijbel heeft de mond vol over dat de mens gerechtvaardigd moet worden, maar niettemin staat er toch in, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zou het gij verderf over u brengen? En met andere woorden, er staat gewoon dat dat ideaal dan toch niet bereikbaar is. En daarom staat er ook dat wij het sterfelijke moeten afleggen en het onsterfelijke moeten aandoen, en het vergankelijke afleggen en het vergankelijke aandoen. En dat wij het beeld van de aardse, de eerste mens, Adam, gedragen hebben, maar dat wij het beeld van de nieuwe mens zouden moeten dragen. En dat allemaal. En intussen is heel dat streven van de mens naar eenheid. Oké, en het daarmee het uitbannen van de oorlog. Het wordt in één adem gezegd, maar de logica ervan, die zie ik niet helemaal hoor. Maar dat idee, intussen wordt dat idee wel ontwikkeld, maar het is in de praktijk een antichristelijk idee. En de Bijbel zegt dan ook dat dit eenmaal in hoge mate gerealiseerd zal worden, dat ideaal van Babel, maar dat is onder leiding van de antichrist. Waar ik nou aan denk, aan die auto die voor me reed. De letters ben ik vergeten, maar het cijfer was 666. Ik denk dat er zal vast wel iemand commentaar op hebben bij gelegenheid. Maar NSB mag er niet op staan, dat weet u, maar 666, dat mag wel. Nou ja, oké. Ik vind het goed. Maakt me niet uit. Maar daar komt zo'n wereldrijk onder Babel. En als je dit hoofdstuk begrepen hebt, we hebben het er zo nog uitgebreider over natuurlijk, maar als je dit begrepen hebt, dan heb je ook begrepen dat Babel uit het boek Openbaring volstrekt hetzelfde Babel is. Ik zeg dat ook wat voorbarig, want ik zag van de week en wat, gisteren? Waar was ik? Op Urk was ik, op Urk. Daar lag op de lessenaar een foldertje met de aankondiging van een bijeenkomst van het zoeklicht in, ergens in Friesland, ik weet niet meer of waar het was. En als een van de onderwerpen stond erop, wat is het Babylon? Wat is dat Babylon uit Openbaring? En dan, toen zei ik tegen de broeder met wie ik naast die lessenaar stond, zei, nou, als het niet veranderd is, en dit is van het zoeklicht, dan krijgen we te horen dat Babel Rome is. Ja, als het kan veranderd zijn, ik weet het, ik hou het niet bij. Ik vind het niet belangrijk genoeg om dat bij te houden, eerlijk gezegd. Want ja, dat Babel uit Openbaring is natuurlijk gewoon Babel. Dat begrip Babel een grotere inhoud heeft, dat mogen duidelijk zijn. Maar voor zover het een locatie is, een plek, een stad, zo u wilt, is het niet Rome. En als je het toch in Rome wil zien, zeg ik oké, maar dan is het Amsterdam minstens ook. En nog zo wat steden die van wereldbelang zijn, zal ik maar zeggen. Dus want je vindt het beginsel van Babel, vind je natuurlijk overal terug. En in de geschiedenis, zeker ook in Rome, op meerdere niveaus, dat is correct. Maar dat het Babel uit openbaring, specifiek uit openbaring, dat Rome zou zijn, ja, dat berust op een oud misverstand. Maar ik weet niet of ik u dat nou vertellen moet eigenlijk. Dus nou stop ik even. Eigenlijk stamt dat uit de dagen van de reformatie. Want de reformatoren, want zo noemen wij ze, meenden dat de eindtijd, de eindstrijd, eindtijd zo'n beetje actueel was. En dat Babel, dat was dan Rome. Want de antichrist was de paus. En die vervolgde toch de echte oprechte christenen, althans de reformatoren. Reformatorische christenen. Toch? En vreemd genoeg is dat blijven hangen, dat idee, Rome is Babel. Want ja, het hele idee is verder nooit ontwikkeld geworden. Want als men het wel gedaan had in de reformatie, en als de reformatie niet halverwege was blijven steken, dan zouden ze ook wel tot de conclusie gekomen zijn dat als de Heer wederkomt, dan komt hij om op aarde nog iets te doen wat ook nog op het programma stond, namelijk de troon van David herstellen in Jeruzalem, Israël terug te verzamelen, zijn de alle stammen van Israël bedoel ik dan, en een koninkrijk op te richten dat hier op aarde dan toch minstens 1000 jaar zou moeten bestaan. Maar zover is het niet gekomen. Nou ja, in enkele kringen die zelfs volgens de reformatoren weer ketters waren, zoals bij de Dopersen bijvoorbeeld. Heb je dat nog? Maar het is verstart geworden, men heeft opvattingen vastgelegd, men heeft geloofsbelijdenissen opgesteld. Daarin vind je niks over een wederkomst van Christus om een koninkrijk op aarde op te richten. En dus vinden ze dat als je dat nu wel gelooft, dan ben je weer een ketter, want dan, of op zijn minst sectarisch, want dan hou je niet aan de kerkelijke leer. Het is allemaal zo krom geredeneerd dat ik het heel moeilijk goed uit mijn mond krijg, maar ik bedoel gewoon te zeggen hoe die zaken daarvoor staan. En hoe die reformatoren erbij kwamen. Nou ja, de Rooms-Katholieke Kerk zelf vond ook dat Rome Babel is. Alleen bedoelden ze dan niet het Rome van de paus, maar het Rome van de keizers. Meer specifiek van Nero. Tot vandaag worden de profetieën over de antichrist enzovoorts, en het hele boek Openbaring daarmee, worden weggeredeneerd. Dan wordt gezegd, ja, maar dat is allemaal al geweest. En de grote verdrukking is al geweest, dat was namelijk de christenvervolging in de dagen van Nero. En Nero is de antichrist enzovoorts. En Rome is verwoest geworden, want het is afgebrand. Toch? Nero, we hebben er zo'n computerprogramma aan te danken. Om Nero Burning Rome, weet u nog? Dat programma waarmee je romschijf kunt branden, heet dat. Iedereen kent dat toch of niet? Jullie kijken maar aan, waar heeft hij het over? Is dat alweer lang geleden? Oh, dat is het. Ja, ik ben ook al zo oud, heel verschrikkelijk. Maar goed, het heeft een lang verhaal, maar uiteindelijk het Babel van Openbaring en van de antichrist is gewoon Babel. Het is namelijk ook, natuurlijk is het meer dan een locatie, maar als ik Brussel zeg, dat is ook meer dan een locatie. In ieder geval meer dan een bruisende stad. Dat schijnt het ook niet meer te zijn, heeft u mij verzekerd. Dat is ook lang geleden, broeder, dat lied. Ja, dat is waar. Maar goed. Toen maar. Maar hier in Babel, om het kort te zeggen, ik weet niet of ik het vorige keer gezegd heb, het zal wel. Om kort te gaan, dat Babel werd geïntroduceerd in hoofdstuk 10, speciaal genoemd. En dat komt omdat Babel nou eenmaal het beginpunt is van de verdeling van de mensheid in volkeren. Hetgeen hier beschreven wordt, dat wil zeggen die gebeurtenis, die geforceerde gebeurtenis wordt hier beschreven in hoofdstuk 11... En eenmaal zullen al die volkeren weer bij elkaar komen in Babel. Maar onderweg, dus ook vandaag, is dat beginsel van Babel nog steeds actief. Sinds Genesis 11 is altijd het streven geweest om te komen tot een eenheid. Het probleem is echter dat de vraag is wie binnen die eenheid dan dominant moet worden. Want er is natuurlijk kinderzinnen tussen de kinderzinnen. De jaloezie, afgunst binnen de verschillende partijen. Dat is wat het is. We zitten met een zogenaamd Verenigd Europa. Nu Brittannië eruit is, zitten we natuurlijk met Fransen en Duitsers. Die blijven elkaar tot de lengte van jaren in de haren zitten. Wie is dominant? Duitsland of Frankrijk? Dat heeft een lange traditie. Duitsland en Frankrijk. En als Engeland erbij was, was het Engeland en Frankrijk. Heeft een nog langere traditie. Kan je nog navragen aan Jean d'Arc en zo. Dat gaat ver terug. Ja, dat is de... Ik moet het er niet over hebben, maar eigenlijk is dat de wedijver tussen de verschillende stammen van Israël. Eigenlijk. Maar, en dat heeft een hele lange traditie dus, want het gaat ver terug tot in het Oude Testament. Maar de vraag is, wie dan dominant? Er bestaat ook een discussie over of Wallonië niet aan Nederland moet worden toegevoegd. Want per slot spreken ze een soort Nederlands, dat schijnt, hebben ze mij verzekerd. En België is natuurlijk een kunstmatige staat met een oude naam. Dat dan wel, maar het is een kunstmatige staat. Het bestaat uit twee delen die met elkaar eigenlijk niks van doen hebben. Dat weet iedereen. De lui noemen zich ook niet Belg. Nou, de koning, maar hij moet wel. Maar ja, het is verplicht. Maar voor de rest, zij heet Vlamingen of Walen, een van de twee. En toen, dus af en toe is er sprake van, moet dan gewoon niet Vlaanderen toegevoegd worden, samengevoegd worden met Nederland. En dan zeggen de Vlamingen, ja, dat is goed. Dan wordt Gent de hoofdstad. Nou ja, Brugge dan, dat kan ook nog. Maar zo, dan moeten zij, willen zij wel dominant zijn. Ja, dus gaat het niet door. Heel simpel is dat, hè. Want dat is dan de vraag, wie, nou ja, enzovoorts. En vandaar die oorlogen allemaal. Het is allemaal een strijd om de dominantie. Niet tussen twee partijen, maar het gaat om de macht in heel de wereld uiteindelijk. Dat is het idee wat erachter steekt. En daardoor worden de volkeren gedreven. En hoe dat, of dat te verklaren is uit de zondige natuur van de mens. En uit zijn daarmee verbonden zelfbewustzijn en zijn arrogantie, dat weet ik niet, maar ik weet wel zeker dat de duivel erachter steekt met zijn arrogantie en met zijn hoogmoed. En al wat je daarvan op aarde ziet, dat is de duivel. Ik bedoel, iemand zei, ja, maar die Duitser, hoe heette die ook alweer, met die omlaag. Nou ja, die Duitser, dat was een satanist enzovoorts. En hij was bezeten, dat was demonisch. Ze zeggen, ja, dat oké, joh. Of dat, hoe dan ook, de wereld wordt geregeerd door de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht enzovoorts. En hier en daar leent iemand zich voor zijn werk. En het is altijd dat streven van de duivel om de wereld, dat wil zeggen de mensheid, te brengen onder zijn macht. En hij doet dat via allerlei manieren. Politiek is er één van, met daaruit voortvloeiend oorlogen enzovoorts. Economie is er ook één, maar het is iets moeilijker. En religie ligt natuurlijk erg voor de hand. En als de ene religie niet werkt, oké, dan initieert hij een andere. En dat gaat dus ook gebeuren, want dat is wat beschreven wordt. In Daniel, maar dat speelt zich af allemaal rond Babel, dat weet u het hele boek Daniel. En het vervolg erop is natuurlijk in Openbaring. Maar het is niet Rome, het is Babel. En het is in het Midden-Oosten, het is bij Amalek, het is bij Esau, het is bij Ismaël. En waar het maar is. Zie? Maar die verdeling van volken, de verdeling van de mensheid begint hier. Het is naar de wil van God trouwens, want de mens wilde altijd al één zijn. Daarom is het tragisch dat velen in onze dagen denken dat het naar Gods wil is. Dat wij de grenzen weghalen en alles bij elkaar in één pot gooien, zou ik maar zeggen, enzovoorts. Dat is niet naar Gods wil, dat is naar de wil van de duivel. Oké. Straks roept er iemand, dus apartheid, dat is wat God wil. Zeg ik, ja, dat is wat God wil, ja. God heeft de mensheid verdeeld. Ja, dit is een belaste uitdrukking, maar dat kan ik niet helpen. Hoe moet je het dan noemen? Het is toch nuttig dat je verschillende partijen apart zet? Dat doe je toch met je... Dat mag ik natuurlijk ook niet zeggen, maar ik bedoel niks lelijks. Dat doe je toch met je dieren, doe je dat. Zelfs met je plantjes doe je dat. Er zijn er die elkaar niet verdragen. En die doe je in een aparte afdeling, zal ik maar zeggen. Dat doe je met je dieren, met je duiven enzovoorts. Doe je met je kippen. Over pikorde gesproken. Dat hou je een beetje aan elkaar. Dat betekent niet dat de grenzen pot dicht moeten natuurlijk. Maar gun nou die mensen hun eigen huis. En ik hoop in ieder geval dat u mij mijn eigen huis gunt. Ik bedoel, waar ik woon en waar ik de deur van dicht kan doen enzovoort. En waar ik zelf kan bepalen wie ik erin en eruit laat enzovoort. Dat is toch normaal en dat vind ik voor een land ook hoor. En anders moet je het land gewoon opheffen. Het Rijk. Maar wat men nu doet, ook in Europa, is proberen wel die landen in min of meer in stand te houden. Maar dan moeten ze wel gemeenschappelijk allemaal dezelfde dingen, dezelfde wet, dezelfde regels enzovoort. Dit is niet te doen, man. Dat is zo'n kinderachtig gedoe allemaal. Dat is kolen en geiten sparen. En het kost een boel energie en het kost een boel geld. En ja, doe maar. Maar... God heeft ze van elkaar, ik zeg altijd, wat God gescheiden heeft, voegen de mensen niet samen. Nou ja, het geldt toch voor Israël. In elk geval. De Heer beklaagt zich, Israël is geworden als de heidenen. Israël betekent niks meer. Israël nietszeggend geworden. Het is net als alle anderen en heeft daarmee zijn bestaansrecht verloren. Dus Hosea. En daarin wordt ook de ondergang van het tienstammenrijk in de tijd aangekondigd. Dat is waar het over gaat. Zie? Nou goed. Ik kan toch moeilijk ontkennen dat de Heer hier zelf de mensheid verdeelt in volkeren nogal op rigoureuze wijze. En dat gebeurt via hun taal. Waarvan wij dan weer leren dat taal in hoge mate bepalend is voor en de uitdrukking is van cultuur. Van wijze van leven, van wijze van denken, enzovoorts. En dat is wat het is. Het maakt het grote onderscheid tussen de volkeren. Goed, de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinjar. Die term die werd geïntroduceerd in het voorgaande hoofdstuk. Sinjar. Het land Sinjar, als je het letterlijk vertaalt, kom je bij iets als een tand uit. Shin is een tand. Maar eigenlijk, het woord betekent zoveel als verdeling. In tweeën wel te verstaan. Het maakt scheiding. Shin. Het idee van twee zit erachter. En vandaar. Het is het land Sinjar, wij kennen het als het tweestromenland... Want zo noemen wij het. En in een andere taal heet dat dan weer Mesopotamië. Dat is de moeilijke term, maar zo staat die gewoonlijk in de atlas. En dat ze tegen het oosten togen, dat is ook wel aardig, want oosten betekent zoveel als oorsprong. En dit heeft met oorsprong te maken. De oorsprong der volkeren, de oorsprong van de taal, dat wil zeggen de eenheid van alles. In het oosten. Nou ja, dat zij een laagte vonden, een dal, in het land Sinjar, logischerwijze loopt daar een rivier. Want als het laag is, loopt er een rivier. En zij woonden al daar. Zij zaten al daar. Het is, dat vertaald is met wonen, is het gewoon het woord voor zitten. We kennen het uit Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. En dat woord zit heeft, Yashab, dit vertaald hier met wonen, heeft de betekenis van rusten. Niet verdwalen, niet omzwerven, geen wandelen, gewoon hier blijven. Dat is het. Dat is je doel, dat is waar je zou moeten zijn. Daarmee je thuis, en vandaar de vertaling met wonen, die op zich correct is. En ze zeiden, ieder tot zijn naaste, volgens mij is dit de eerste keer dat het begrip naaste trouwens wordt geïntroduceerd. En u ziet dat de naaste niet ver is. Er valt weinig aan uit te leggen trouwens, maar de naaste. Het hoorde bij elkaar. En ieder, ze zeiden tot hun naaste, kom aan, ik vind het prachtig, kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En dus de tichel was hun, de tegel, ons woord tegel is het, hè? Maar het is een baksteen, eventueel. Het is aardewerk, gebakken klei, leem. De tichel was hun voor steen, dat wil zeggen in plaats van steen. En het heet hier het lijm. Dat was, eigenlijk is het asfalt, maar goed. Gamar. En het lijm was hun voor leem. In verband met de vloed van Noach en de bouw van de ark kwam die term ook al voor. Maar wat de tichelen betreft, laat ons tichelen strijken. Dat is, eigenlijk is het maar één woord, tichelen strijken. Het is dus feitelijk twee keer vertaald. En het betekent dat de tichel per definitie gestreken is. Vlak. Gemaakt. Geëgaliseerd. Ik heb u dat vorige keer verteld. Je weet hoe dat werkt. Dat gaat met een mal, een vorm. Die wordt volgegooid met klei. Daarom hebben wij dat ook geleerd op de kleuterschool meteen. Hoe dat moest. En met zand spelen en zo. In de klei. En dan haal je de vorm weg. Eventueel. Als het een beetje gedroogd is enzovoort. En meestal liet men het drogen in de zon. Bakken in de zon. En een betere manier schijnt te zijn om het te bakken in de oven. En toen heeft er iemand uitgevonden, dat was de uitvinder van Bolletje. Die heeft uitgevonden dat je die dingen ook twee keer kunt bakken. En dan heb je dubbel gebakken bakstenen of dakpannen. Die zijn wat lelijker, maar wel harder. Hebben jullie dat nog tot zover? Ze bakken wat af tegenwoordig. Hè? Voorbakken en nabakken en weet ik het. Nou ja. En dan moet het weer drogen en wat het maar was. Maar het woord is Laban. En Laban, dat is egaliseren. Vlak maken. Maar het wordt ook vertaald met witten. Dat woord komt in de Statenvertaling niet voor. Het heet dan wit maken. En bij gelegenheid wordt er wel wat wit gemaakt. Bijvoorbeeld, al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze wit maken. Dat is dit woord. En dan moet je niet vertalen met, ik zal tichelen strijken. Ik zal het tichelen van bakken of zo. Het is gewoon de grondbetekenis van de term. Egaal, wat kleur betreft. Geen uitstekende dingen, geen sprekende kleuren. Gewoon egaal, wit. En u weet misschien, wit is officieel de gelijkmatige menging van alle kleuren. Wij leerden dat nog op school. We hadden dan zo'n, kennen jullie dat? Zo'n ronde schijf. Met van die segmenten, zeven segmenten. Met de zeven kleuren van de regenboog, zal ik maar zeggen. En die schijf werd dan snel rondgedraaid op een motortje, op de as van de motor. En dan werd hij wit. En pas als hij stil stond, dan, oké, dan zag je de onderlinge kleuren. Ze zullen dat toch niet veranderd hebben? Het is toch nog zo? Wit is de verzameling van alle kleuren. Zwart is de afwezigheid van alle kleuren. En dus wit is egaal. Het blankoen heet het ook trouwens. Egaliseren. Wit maken. Het wordt ook trouwens vertaald met koekjes maken. Het woord voor koekjes is labab. En het maken van koekjes, strijken, Laban. Vertaald met, hij maakte koekjes in 2 Samuel 13, vers 8. Voor uw statistiek is dat. Hij bakte koekjes. Laban, oom Laban, was dus een koekenbakker. U kent oom Laban waarschijnlijk? Ja. Was een bleek gezicht? Of was hij koekenbakker? Zit allemaal in zijn naam. Ik denk dat hij blank en blond was en daarom zo heette. Ja. Laban, oom Laban. Hij is een beeld van de 10 stammen in de verstrooiing waar de gemeente gebouwd wordt. Daarom gaat Jacob als uitbeelding van de gemeente naar oom Laban. Als hij voor Esau, voor de Joden, moet vluchten naar de andere tak van de familie. En in plaats van dat Jacob... laat ik het anders zeggen. Aan de ene kant krijgt Jacob wat feitelijk voor Esau zou zijn bestemd geweest geworden. Hij krijgt de erfenis toch, in plaats van zijn oudere broer. Dat is de theorie. En de theorie is dus, de gemeente is afkomstig uit het Joodse volk. Velen roepen dat heel hard. De gemeente, de kerk beschouwd, christendom beschouwd wordt als afgeleid van het Joodse volk. In werkelijkheid, Jacob moest voor Esau vluchten. Hij kreeg van Esau niks, terwijl Esau wel wat kreeg, maar van Esau kreeg Jacob niks. Jacob ging alleen met zijn tandenborstel. Ik moet het nog eens nalezen wat er precies staat, maar hij had niet veel bij zich, laat ik het zo zeggen dan. En hij moest vluchten naar... Jawel, naar de andere tak van de familie. Hij moest vluchten voor de ene tak van de familie, maar hij kwam terecht bij de andere tak van de familie. Toch? Bij oom Laban. En daar werd die schat hemeltje rijk, zodat hij kon zeggen, al wat ik heb, want de God heeft mij alles gegeven, zei hij tegen zijn broer Esau toen hij terugkwam. Maar al wat Jacob had, had hij van oom Laban. Die vond het dan ook niet leuk dat Jacob weer verdween. Want ja, Jacob ging er vandoor met de dochters van Laban. En met het vee van Laban. Nou ja, het was van Jacob. Maar het was van Laban afkomstig. Laat het maar goed tot u doordringen. En wat de gemeente heeft van vandaag. Die gemeente wordt gevoed, onderhouden en wat het maar was. Naar aardse maatstaven dus. Door Laban. Maar die is een beeld van de 10 stammen van Israël. In hun ballingschap, in hun verstrooiing. Kan toch niet anders? Jacob moet vluchten van Esau. Dat staat voor de 2 stammen van Israël. En die komt terecht bij de andere tak van de familie. Laban, die staat voor de 10 stammen van Israël. En als je daarna zegt, dat zijn in het algemeen... de blanke volkeren, dan doe je de naam van Laban nog recht ook. Dat is wat zo zit, hè? Die namen zijn niet voor niks. Zie? Nou ja, het strijken van tichelen. Maar de tichelstenen zelf heten ook zo. Lebena, maar het zijn dezelfde drie medeklinkers, de L, de B en de N. Een tichelsteen, Lebena, Laban. Hoewel het ook een koekje kan zijn, want die worden ook gestreken in een mal. Of heb je dat nooit gezien, hoe ze koekjes bakken? Dat gaat in vormen. En dan wordt het afgestreken, jawel. Dus het blijft hetzelfde, dat wat afgestreken wordt. Het bijzondere is echt dat wij in de Bijbel lezen dat het verboden was door de Heer zelf om een offer te brengen, om een altaar te bouwen van een offer te brengen op tichelen. Dat kon ongeveer overal op steen of rotsen, op een bergtop, op een dorsvloer, waar het maar op was, waarvan je maar een altaar kon bouwen, maar niet op tichelen. Omdat tichelen doorgaan voor zelfgemaakte dingen. Moet voor stenen zijn. Dat staat er ook. Ze hadden tichelen voor steen, staat er. Dat wil zeggen, ze hadden steen nagemaakt. En de aardigheid is dat steen, dat wil zeggen natuursteen, het kan niet schelen welke, of van welke soort, natuursteen is in de hele Bijbel door een beeld van de Heer zelf. Hij is die steen. Het woord is nog verwant ook, want de steen is Eben. Aban, Eben. En het tichel is Laban. Met een lamet ervoor. En als we toch letters wegstrepen. Ben. Dat is het woord voor bouwen. En daarmee het woord voor zoon. Want dat is hetzelfde. En de bouwer. Ben. Bouwt met steen. Eben. En niet met tichelen. Leben. De bena. Of hoe je het maar zou moeten uitspreken. Maar de Heer moet niks hebben van tichelstenen. Zelfgemaakte stenen. Want het hele punt is dat dat gladstrijken, dat is een uitbeelding van, ja, als ik het breed neem, laat ik het maar breed nemen dan even. Is een uitbeelding van de menselijke cultuur, menselijke beschaving. Die altijd tot doel heeft gehad, vreemd genoeg, maar heeft altijd tot doel gehad om alles wat boven het maaiveld uitsteekt. Te maaien, logischerwijze. Het idee namelijk is dat alle mensen zouden gelijk moeten zijn. Zouden op dezelfde wijze moeten denken, handelen, spreken, enzovoorts. Dat is niet maar een moderne vinding uit, laten we zeggen, de socialistische richting of zoiets. Het is altijd geweest. Het is in een cultuur altijd irritant dat er mensen zijn die afwijkend zijn. Zolang het er maar een paar zijn, is het leuk. En bespotten wij ze ook. Gekke Henkie. Simple Simon. En hoe ze allemaal heten dan. En dan heb je nu de bekende artiesten. Maar die heb je nodig voor je pracht en praal. Van oudsher. In onze dagen niet meer. Want men heeft kunst losgemaakt van de utiliteit, van het nuttige, zal ik maar zeggen. Kunst om de kunst, meestal getrokken tot buiten de samenleving. En waarschijnlijk hebben de kunstenaars dat zelf gedaan, maar daar ben ik niet helemaal achter. Ik zal opletten, misschien kom ik het nog eens ergens tegen, hoe dat gegaan is. Maar vroeger werden kunstenaars ingehuurd om van alles te produceren, terwille van enzovoort. Ik bedoel, die Jan van Eyck heeft niet zomaar een paar panelen geschilderd, het Lam Gods. Hè. Het was een opdracht. Dat moest van Flip, de goeie. Philips de Goede moest dat. Bovendien, het was een opdracht aan zijn broer, zijn oudere broer. Maar die ging dood. En toen moest zijn broer Jan, die moest het verhaal afmaken. Had hij even geen tijd voor. Want hij moest met portretten van Philip de Goede de wereld rondreizen. Om hem aan een vrouw te helpen. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Hij moest naar Portugal voor Isabella. Maar ja, toen dat geregeld was. Want ja, die lui moeten zich voortplanten. Ter wille van de continuïteit van het koningshuis, toch? Het Bourgondische. Maar daarna heeft Jan van Eyck het afgemaakt. Maar die stond in dienst van de overheid dus. En zo was het van oudsher met de beteren, zal ik maar zeggen. Maar goed. Waar we het over hebben, simpelweg, is dat egaliseren. Dat is het streven altijd geweest. Dat is op school, in de klas, allemaal gelijk. Iedereen uniform aan, althans in de Engels sprekende landen. Ik ben ervoor trouwens, voor zulke dingen. Ik ben er helemaal voor. Ja, dat gedoe allemaal van die wetten, allemaal hetzelfde. En hier hetzelfde onderwijs krijgen, voorlopig. Voorlopig, zei ik toch? Ja, en daarna komt een verdere ontwikkeling. Maar het idee van dat alle mensen gelijk zijn is absurd. Het is niet zo. En het idee dat alle mensen gelijke rechten hebben, want dat was eigenlijk het oorspronkelijke concept. Ja, dat is dus ook niet zo. Dat is dom, dat is niet zo. Ook in de Bijbel niet. En onder de mensen is dat ook niet zo. Ook niet geaccepteerd trouwens. Dat is maar een theorie. Maar het probleem is dat de theorie geprobeerd wordt, men probeert het, die theorie te praktiseren. Kijken of men het zover kan krijgen. En dat is wat men doet. En als je dus in een onderwijssysteem vaststelt dat alleen de beter opgeleiden, dan alleen de rijkere jongelui de hogere opleiding kunnen halen, dan doet men net alsof dat een kwestie is van geld. Alleen, enzovoort. En wat doet men dus vervolgens? Men gaat iets doen met geld en voor die is het gratis en die moet veel betalen, die moet weinig betalen afhankelijk van inkomen. En bovendien haalt men het niveau van het onderwijs naar beneden, zodat iedereen het moet kunnen halen. Met andere woorden, we zijn onderweg naar alle mensen analfabeet. Dat schiet lekker op. Dan blijft er nog maar één aan het werk, dat is de aangetrouwde prinses hier in Nederland, ik weet niet zo gauw hoe ze heet. Ja, je moet prinses zeggen. Ik heb er toch een beetje moeite mee. Dus ik zeg aangetrouwde prinses. Maar strijden tegen het analfabetisme, het laaggeletterdheid heet het. Je moet het toch echt voor doorgeleerd hebben om dat woord te kennen, hoor. Maar toch maar weer. Maar dat soort dingen krijg je dan. Het moet allemaal plat enzovoorts. Zoals de man zei. Als je de maatschappelijke ladder wil beklimmen, kun je die ladder het beste plat neerleggen. Ik weet niet, ik ben altijd vergeten wie het ook weer was. Dat was van Wim Sonneveld. Maar onder een andere naam. Maar zoiets. Maar dat is dat tegelen, strijken, dat is alles inpassen enzovoorts. Net als met ons, ze willen ons in een laadje steken, maar waar horen jullie dan bij? Was mijn schoonfamilie. Waar horen jullie dan? Ja, wij horen bij de ene algemene kring. Ja, dat weet je wel. Maar waar horen jullie dan bij? En dan moet het in een laadje. Zie? Op een gegeven moment kwam toen voorbij dat ik in ieder geval van huis uit iets van doen heb met, dat moet je wel verzoeken, maar iets met de darbisten en zo. En met de vergadering van gelovigen. Dan. En dan stoppen ze je in een laadje en dan zijn ze eraf. En een laadje lijkt verdacht veel op de vorm van een. Voor een baksteen, toch of niet? Voor een tegel. Nou ja, daar stoppen ze je dan in enzovoorts. En als ons wordt geleerd ons aan te passen aan een cultuur, aan de etiketten, gedragsregels en al dat soort dingen meer, heeft allemaal voldoen met egaliseren. Het is wet. En daarmee religie. Want religie is per definitie officieel wet. Nou, dat is Babel. En welke religie het is, ja, dat maakt niet uit. Het gaat in alle religies zo. En daarom vinden we dit hier vermeld. Dit is Babel. En vanuit Babel hebben de volkeren zich verstrooid over de aarde. Zo eindigt vers 9. Vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. Op de wijze zoals hier vermeld werd natuurlijk. Maar daarmee werd ook dit hele streven en de neiging om tichelen te strijken verspreid over heel de aarde. En soms denk ik wel eens even, heel stiekem denk je dan, nou ja, wij in Nederland zitten er maar mee. Want tichelstrijken is natuurlijk een van ouds in Nederland bekende bezigheid. Want ik heb het niet over koekjes bakken. Maar ik heb het over tichelen strijken, toch? Misschien is het symboliek. Daar moet ik het nog eens over hebben later met Bettex. Die zag overal symboliek in en ik denk dat hij gelijk had. Maar wij Nederlanders, wij zijn Batavieren, wij wonen in de Betuwe, daar komen wij vandaan. En wat doe je in de Betuwe? Aan de oevers van de Snelle Vliet. Wat doe je daar tichelen strijken? Bakstenen of dakpannen enzovoorts. Zit in ons volk. Wat doe je in Egypte? Heel Egypte, dat is die smalle strook, dat weet u, hè? Die smalle strook langs de Nijl. Honderden kilometers. Hooguit een paar kilometer breed. En wat doe je daar? Tichelen strijken. Stenen zijn er niet. Nou ja, voor zover ze er waren, hebben ze die al gebruikt, geloof ik, voor de piramides, als ik het goed begrepen heb. Maar doe maar. Wat doe je daar? Tichelen strijken. Ik weet het zeker. Niet alleen hebben we ze gezien, maar ook van ouds bedoel ik. Gezien, zeker wel. Want ze bestaan nog. Maar de Bijbel beschrijft dat. Want Babel, zowel als Egypte, zijn een uitbeelding van de mensheid als zodanig. Een oude, zondige mensheid. En wat doet men dus? Tegelen strijken. Religieus zijn. Proberen de zonde te onderdrukken. Alles vlak maken. En als er dan toch gezondigd moet worden, dan allemaal evenveel. Dan valt het tenminste niet op. Dan kunnen we zeggen, maar hij doet het ook. Toch? En dan is daarmee weer glad gestreken. Dat woord. Heb je die? Nou ja, het is niet dit Bijbelboek, maar het volgende Bijbelboek begint dus. Dit is nog pas hoofdstuk 11. Maar het volgende Bijbelboek begint ook zo. Met het strijken van tichelen in Egypte. En er wordt het overmaat van ramp ook nog stro bij geïntroduceerd. Want ja, hout, hooi en stro. Dat is de uitdrukking die we kennen uit 1 Korinthe 3. Voor mensenwerk. In plaats van het werk Gods. En dus per definitie is het religie. Wet. Zie? Nou ja. En dat heet slavernij. Hier komt het zover niet. Van hieruit wordt de mens verdreven. Dus de Heer grijpt zelf in. In Egypte is Israël in slavernij en moet het tichelen bouwen. Maar religie wordt de hele Bijbel door als slavernij beschouwd. In de Statenvertaling heet dat trouwens dienstbaarheid. Ik weet niet waarom. Of het begrip slavernij niet bestond, dat lijkt me sterk. In de 17e eeuw, toch wel. Nou ja. Maar het heet dienstbaarheid. En het heet dienstbaarheid der verderfenis, slavernij van de dood. En dienstbaarheid van de wet. Men lezen Romeinen en in het bijzonder natuurlijk de Galatenbrief. Het is slavernij. Het ontneemt je vrijheid immers. Het schrijft je voor wat je doen en laten moet. En er wordt toezicht op gehouden. Vandaar dat ik iemand tegenkwam die zei, maar waar horen jullie dan bij? Ik zei, nou nergens bij, we hebben het niet. Ja, maar je moet toch, maar wat blijft dan de tucht? Zei de man ineens. Ik zie hem nog oplichten, die klant. Maar waar blijft dan de tucht? Welke tucht? Zie? Het is religie en er moet op toegezien worden. Het moet gehandhaafd worden. Enzovoorts. En vandaar dat wij zitten met het kerkelijk recht. De eeuwen door. Ik weet niet hoe belangrijk het tegenwoordig nog is. Maar als je vroeger rechten studeerde, dan studeerde je beide rechten. Of was je dokter in het Latijn, ontschiet me. Maar de officiële term was IUD. Of JUD. Jurist in de beide rechten. Heb je dat nog? Wereldlijk recht en kerkelijk recht. En die twee zaten elkaar altijd in de haren. Want dan is weer de vraag, wie van de twee is dominant? Moet het voor de kerkelijke inquisitie? In de dagen van de hervorming. Weet je nog? De inquisitie. Het is kerkelijke rechtbank. Maar wie heeft de macht? De kerk of de burgerlijke overheid? Maar je wil niet weten hoe lang dat geduurd heeft. En het bestaat natuurlijk nog de investituurstrijd. Wijst de burgerlijke overheid het kerkelijke opperhoofd aan, of wijst het kerkelijke opperhoofd het burgerlijke opperhoofd aan? Wijst de keizer de paus aan, of wijst de paus de keizer aan? Dat is eeuwenlang is dat een groot probleem geweest, toch? Het gaat om de dominant. Men wil wel eenheid, willen ze allebei. Maar een van de twee moet dan dominant zijn. En de kerk zegt, natuurlijk zijn wij dominant. Wij vertegenwoordigen God. Enzovoorts. En nee, zegt de koning, ik vertegenwoordig God, want ik ben koning by divine right. De Engelse term ken ik toevallig, de Fransen ontschiet mij weer. Maar die zeggen het ook. Alleen die hebben geen koningen meer, dus dat, sinds, nog niet zo heel lang. Maar, want men weet wel degelijk dan ineens dat het koningschap, de burgerlijke overheid namelijk, een ordinantie gods is. Want het staat in de Bijbel en dat is een argument wat je dan weer tegen de kerk kunt gebruiken. Toe maar. En wat het hier is, Babel, als je moet moet vaststellen wat Babel nog meer is dan de stad, dan is Babel de vereniging, het huwelijk, de vereniging van burgerlijke en kerkelijke overheid. De vereniging van wereld en godsdienst. Die twee samen, politiek en godsdienst, wat je maar wil. In Openbaring kom je het tegen onder de naam Pergamus. En Pergamus betekent zoveel als een zwaar huwelijk. En dat is beschrijft onder de kop Pergamus het huwelijk tussen kerk en staat. Sinds Constantijn de Grote. De keizer die tot het christendom overging en daarna de macht in de kerk in handen nam. En het concilie bijeenriep en al dat soort dingen meer. Maar goed, we hebben het er verder niet over. Maar Babel is de vereniging van die beiden. Het is aan de ene kant religieus, het is aan de andere kant gewoon de wereld. Maar je kunt het twee dingen noemen, maar samen is het gewoon wet. Dat is wat het is. Dwangmatig. Wet. En het doel ervan is om God buiten te sluiten. Daarom protesteert de Heer hier. Want die vraag kun je natuurlijk altijd stellen. Wat heeft de Heer tegen dat dit gebeurt? Ja, omdat hij wil dat de mensheid zich verspreidt over de hele aarde. Waarom wil hij dat dan? Wat steekt erachter? Het eenvoudige verschijnsel is dat dit streven van Babel, dat is in feite opstand tegen God, waarbij de man Nimrod uit 10 vers 9 zichzelf maakt tot hoofd van de mensheid, om zo te zeggen, en daarmee God aan de kant zet. En dat het ook wel degelijk gericht is op geestelijke macht, om macht over het denken van de mens, drukt zich inderdaad uit in laat ons niet alleen tichelen strijken, maar laat ons voor ons één stad bouwen en één toren. Vers 4. Kom aan. Laat ons één toren bouwen. Daar hebben we nog nooit van gehoord wat een toren voor een ding is, en daarom staat het erachter. Dat zeg ik omdat er anders weer van die wilde theorieën komen over de hemel bestormen met een toren. Die mensen waren dom, die dachten dat ze via een toren de hemel konden binnengaan. Dan moet ik u zeggen, nou, zij waren niet dom, wij zijn dom. De hemel, dat is alle ruimte boven het aardoppervlak. En normaal gesproken leef je op het aardoppervlak, in een tent, een rondavel, een hutje, wat het maar is. En je kunt er een vliering in hebben. Je kunt er zelfs als moet een verdieping opbouwen. Ik zou niet weten waarom. Waarschijnlijk voor het hooi of zo. Voor de hooizolder. En je kan omhoog maar een toren bouwen. Kom op zich. Wat is dat voor nodig? Nou ja, als dat nodig is, is het voor de symboliek. En voor de rest, ja. Iemand zei, ja, maar er zijn veel mensen bij elkaar, dat is makkelijk, dat is voor de sociale de gedoe en voor de economie en voor de handel, dat iedereen bij elkaar is. Daar is helemaal geen behoefte aan onze tegenwoordige tijd, want we kunnen allemaal thuis werken. In Brabant moet het. Maar zulke dingen toch, dat is toch nergens voor nodig. En bovendien al die mensen bij elkaar, maar waar laat je dan je auto? Oké, waar laat je dan je fiets? Ik bedoel, het schiet ook allemaal niet op, hoor, die hoogbouw. Echt niet. Dus waar is het voor nodig? Het is symboliek. Het is, kijk ons eens even en we bouwen een toren. Vroeger was er één flat in Amsterdam, in mijn jeugd was er één flat in Amsterdam. Ik weet niet meer hoeveel verdiepingen het had, dat heette de Wolkenkrabber. Tegenwoordig is het een klein ding. Er staat er nog, geloof ik, ergens op zo'n splitsing. Ik weet niet meer hoe het daar heet. Dat ben ik allemaal vergeten. Maar ik kwam er nog wel eens langs. Dat heette de Wolkenkrabber. Dan had je 8 of 9, misschien wel 10 verdiepingen. Misschien schat ik het nou te laag in. Maar dat was het dan. Dan moet je kijken wat er nu staat. En bij ons in Almere. Almere bestaat. Hoe lang bestaat Almere? Oké. 30, 40 jaar? 45? Weet ik het. Laagbouw was het. Het gebouw waar ik in woon heeft 3 etages, hoger mocht niet. En dus plat dak, want er kon niet meer een kap op. Mocht niet hoger. Want er mocht niet hoog gebouwd worden. 3 verdiepingen was maximaal. 1 begaande grond en 2 erop. Nou, dat is wat wij hebben. Inmiddels hebben ze het centrum van Almere afgebroken. Weer afgebroken. Ja, alweer afgebroken. En, want er moest plaats komen voor hoogbouw. Dus nu staan er van die torens, van die woontorens en weet ik veel. Enzovoort. En de nieuwe wijken die er gebouwd worden ook. En waarom het moet? Voor de status, omdat een of andere wethouder natuurlijk zijn naam eraan moet geven. En zichzelf moet zijn naam moet bewaren voor de eeuwigheid enzovoorts. Het is status. En daarom moet het. En in mijn jeugd werd er, stond er ineens een euromast in Amsterdam. Als ik er naar kijk, vanaf afstand word ik al duizelig. Rotterdam. Ja, dat bedoel ik. Rotterdam. Is dat niet in de buurt van Sparta? Waar hebben ze dat die voetbalclub. Nou ja, toen maar weer. Ik word al duizelig als ik ernaar kijk. En toen keek ik even niet, toen keek ik weer. Hadden ze er weer een stuk bovenop gezet. Want ze moesten dan toch weer hoger dan ergens iets anders. Enzovoort. Dat is wat het is. En het heet de hemel bestormen. Het is een wat vreemd gedrag van een mens. Maar hij doet het. Maar het is. Ja, kerken worden dus. Natuurlijk, moskeeën ook. Kerken, maar religieuze gebouwen worden ook zo gebouwd, hoog. En kerken ook. En men zegt, ja, dat is omdat. Dat moet je het zien als een vinger die naar de hemel wijst. Ja, dat is leuk bedacht achteraf. Of ik het mooi vind, dat soort gebouwen. Och, je weet niet beter. Dus ja, natuurlijk, het is architectuur. En het is. Ik vraag me ook altijd af wie dat betaald heeft. Want tegenwoordig kan niemand dat. Toch? Kan zulke gebouwen meer betalen. Zelfs de overheid niet. Want bij ons geld moet natuurlijk naar Italië en Griekenland en naar Turkije en naar Afrika. En waar, dus wij hebben geen geld meer om dat soort gebouwen neer te zetten. En vroeger waren mensen arm, maar toen hadden ze wel geld om dat soort gebouwen neer te zetten. En ik vind het inderdaad mooi, maar toch vind ik het luguber. Ik kijk ook liever niet zo van de voet omhoog. Maar het is antichristelijk in beginsel. En wat je er daarna van maakt en wat voor geschiedenis er aan hangt. Oké, maar daar gaat het mij niet om. Het gaat om het beginsel. Een toren, dat is zo'n ding waarvan het opperste in de hemel is. Dat is wat het is. Want het is de hemel. Weliswaar komt het nooit verder dan de hemel van de vogelen des hemels. Maar de vogeltjes vliegen echt in de hemel. Hooguit enige tientallen meters hoog. Maar het is wel degelijk de hemel. En dus, een toren. Welks opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken. Daar gaat het om. Laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Hier heb je al het bekende idee. We moeten samen en met elkaar. Vroeger heette dat met ons allen. En het is mij opgevallen dat men tegenwoordig alleen nog maar zegt met zijn allen. Wij moeten met zijn allen. Ik begrijp de taal soms niet meer. Hè? Als wij iets moeten, moeten wij het met ons allen doen. Maar het is tegenwoordig, we moeten met z'n allen. Jawel, we willen dat die anderen meedoen. Wij hebben een idee, zij moeten meedoen. Enzovoorts. Dat steekt erachter. Een verkeerd standpunt. Maar ja, u weet hoe het is. Ik hoor die kok nog roepen op het Malieveld. Dat is ook lang geleden, broeder. Heel lang geleden. Ja. Met z'n allen, met ons allen, ik weet niet, samen. En maar Rutte vandaag roept het natuurlijk ook, samen. Al die politici, samen moeten we dat. En alle religieuze leiders, we moeten samen enzovoort. En dan lopen we bij de Heer aan. En als wij dat nou samen doen, dan zal de Heer wel moeten doen wat wij hem nu vragen. En dat soort dingen meer. Ze denken allemaal dat als we nou allemaal maar dezelfde leugens vertellen, dat het dan vanzelf de waarheid wordt. Want omdat waarheid ineens afhankelijk is van meerderheid van stemmen. Die we dan moeten zien te winnen. Ik kan dat allemaal niet begrijpen. Ik kan het echt niet begrijpen. En daarom, dit is de mens. Laten we doen, samen, een naam voor ons maken. Paul, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden en verdwaald raken. We moeten bij elkaar blijven, want we gaan samen iets collectief tot stand brengen. Nee, het is niet een specifieke richting, het is de algemene richting van de mens. Je hebt alleen verschillende richtingen met betrekking tot de manier waarop het dan gerealiseerd zou moeten worden. Heb je dat nog? Hoewel ik er natuurlijk het meeste een linkse route in zie, want dat is de route van een sterke overheid. En zonder sterke overheid krijg je dit niet geregeld. En waaruit die overheid dan bestaat, hoe die ingericht is, ja, daar heb ik het verder niet over. Maar dan staat er, vers 5, toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren. En de aardigheid daarvan is dat die woordkeus alleen al die herhaald wordt trouwens in vers 7... dat die woordkeus meteen verbinding legt naar, nou laat ik gemakshalve maar zeggen, openbaring, naar het boek Openbaring. Maar ik bedoel te zeggen, dit Babel is op voorhand de uitbeelding van het Babel van de Antichrist in de toekomst. En het zal verwoest worden, het zal geoordeeld worden als de Heer zal nedervaren in de wederkomst van Christus. Want voor de rest moet je natuurlijk gewoon zeggen, hoezo moet de Heer ineens nederdalen, nedervaren of hoe het maar heet, om het een en ander te bekijken. Dat kan hij toch vanuit de hemel ook, dat staat in de psalmen. De Heer, God woont in de hemel en zijn ogen doorlopen de ganse aarde, enzovoorts. En hij ziet alles en hoort alles en hij weet alles, enzovoorts. Ik kan vanuit de hemel dat toch doen. Maar het idee is, de beschrijving hier is, op voorhand er een van wat in de toekomst zal gebeuren. In de wederkomst van Christus, wanneer hij zal nederdalen, de wolken zal scheuren en nederdalen, dan zal hij een oordeel brengen alsnog over Babel. En daarmee over het grote antichristelijke rijk van de, nou ja, uit de eindtijd wou ik zeggen, maar dat woord moet ik niet gebruiken natuurlijk. Maar in de dagen van de wederkomst van Christus. Als in Jesaja staat, Jesaja 1, vers 10 of zo, ik zal uw zonden maken, ze waren rood als karmozijn of als scharlaken of allebei, ik zal ze maken wit, dan staat daar het woord labona, wit maken. Dus hetzelfde als tichelen strijken. Maar dat wil niet zeggen dat dat wit maken van uw zonden, dat de Heer doet, dat het iets met religie of met wet te maken heeft. Zie? Dat het daarover spreekt, dat is via een bepaalde route, is een bepaalde toepassing. Maar dat is het verschil tussen de betekenis van een woord en de toepassing ervan. De woordenboeken houden daar niet al te zeer rekening mee, maar het is een fundamenteel verschil. Je hebt een grondbetekenis van een woord, een lettercombinatie, wat het maar is. En dan, dat wordt dan op verschillende in de verschillende context, verschillend gebruikt. Dat is de toepassing van de termen. Vandaar dat je wel in je woordenboek tegenkomt een woord, en dan krijg je een hele lijst van betekenissen, zogenaamd. Maar strikt genomen zijn het geen betekenissen, maar toepassingen. Mm-hmm. Zie? En een van de toepassingen is tichelstrijken, want het idee is van egaliseren. En als iets rood is, moet het geëgaliseerd worden. Waren nu zonder rood enzovoort. Ik weet niet, zijn er mensen die verstand hebben van kleuren? Als je twee gelijke vlakken naast elkaar hebt, één is rood en de ander is blauw. Ja. Liever nog groen. Maar ja, doe maar. En ik vraag, welke is de grootste van die twee?
Rood.
Dan wordt de rode altijd als grootste gezien. Rood lijkt groter, rood is sterker, rood treedt buiten zijn grenzen. Rood wordt groter. Ik heb jarenlang tegen een televisietoestel aangekeken, er staat de brand. Al die twee van die lampjes, van die ledjes of wat het maar was aan de voorkant. Een rode en een groene. En die rode leek altijd veel dichterbij. En de groene verder naar achteren. En dan hadden we nog ooit, eeuwen geleden, was ik televisiemonteur, onder andere radiotelevisiemonteur, met van die grote beeldbuizen nog, die kathode straalbuizen en zo. En als je dan bij kleurentelevisies, was altijd het probleem dat de rode vlakken in het testbeeld waren altijd groter. Ze waren het ook letterlijk. Het was meer afgebogen, dat rood, dan elke andere kleur. Dus het was altijd een probleem van te veel rood in het beeld. Dat moest dan onderdrukt worden, maar dan klopten de kleuren weer niet. En als de kleur wel klopt, dan was het rood veel te groot. Dat je dus vertekening van je beeld. Dat is wat rood doet. Het is groter. En zelfs als de zon aan de horizon staat, zal ik maar zeggen, of de maan, dan zit die rood. En hij lijkt veel groter dan hij werkelijk is. Nou ja, dit is eigenlijk een beetje wat al wat ik nu zeg. Maar hij ziet er groter uit dan wanneer hij helemaal in het zenith zou staan, zal ik maar zeggen. Dat is ook zo, dat is iets met afbuiging, maar dat heeft juist betrekking op dat rood. Rood maakt groot. Maar toch maar. Dus de betekenis is gewoon die van egaliseren, wit maken, blankoen, strijken enzovoort. En daarom wordt het ook koekjes bakken. En heet zo'n koekje ook een bonaard, want ja, het is in een vorm geweest, het is gestreken. Enzovoort. En nou ik het er toch over heb, je komt via die term trouwens ook terecht. Ik zeg precies wat ik bedoel. Via die term kom je ook terecht bij andere dingen die wel degelijk gewoon gebeuren met natuursteen, gewone steen. Maar zodra sprake is van een mozaïek, of beter nog gewoon van een plaveisel, ook van natuursteen zal ik maar zeggen, kom je toch op hetzelfde terrein terecht. Die dingen zijn namelijk keurig geordend, geëgaliseerd, vlak gemaakt enzovoorts. En opnieuw is het een beeld van religie, ook al zijn het geen tichelen. Vandaar dat je in het Nieuwe Testament komt bij een plaats die in het Grieks genaamd wordt Lithostrotos. Maar lithos, dat zijn echt gewoon stenen hoor, dat is natuursteen. Maar het is een plaveisel. Maar die stenen zijn keurig neergelegd, zoals de kinderkopjes zal ik maar zeggen, of hoe heet die dingen? Kasseien. Netjes als een soort mozaïek tegen elkaar en dan geëgaliseerd. Behalve de Via Appia, want dan zijn ze nogal versleten. Kan ik u uit ervaring meedelen. Slecht voor je motorfiets, maar toch maar. Maar Lithostrotos, plaveisel. In de Bijbel valt het niet op, maar je komt het tegen. En je komt het ook nog tegen als dakbedekking. Met tichelen op het dak, die dan verwijderd moeten worden. Weet u nog, toen die lammen niet door de deur naar binnen kon, moest hij maar over het dak, maar dan moesten de tichelen aan de kant. Hetzelfde verhaal. Die tichelen op het dak, dakpannen noemen wij het dan, maar het zijn net zo goed tichelen. Ze zijn een beeld van religie, van een geordende, gereguleerde samenleving. Zie? En daarna kom je het nog tegen bij de zalving van Saul, dat is ook op het dak van huis. Zonder nadere vermelding, dat zijn tichelen. Maar Saul staat ook voor de wet, toch? Dus klopt precies. Bij het begrip dak moet je er zelfs al aan denken, aan tichelen, sowieso. Het komt nog wel een paar keer voor in de Bijbel. Goch, is ook dak. Dus, nou ja, doe maar. En dan komt het nog voor in, precies kan ik het niet vertellen uit het hoofd nu, maar als Jeremia met die koningsdochters en nog wat volk in Egypte terechtkomt, komt hij ook op zo'n plaveisel terecht. En dat me goed bijgebleven is omdat dat plaveisel opgegraven is en het bestaat tot vandaag. Maar het heeft iets van doen met rechtspraak, althans binnen het systeem, binnen de religie of binnen de samenleving. Vandaar dat de Heer veroordeeld werd, de dood veroordeeld werd voor de kruising, op een plaats genaamd Lithostrotos. Er staat er niet voor niks bij. Op het plaveisel. En dat schijn je zelfs nu nog te kunnen gaan bekijken. Ik geloof dat ik er maar één keer geweest ben. Alle andere keren was het, nee, we hebben geen tijd, want wie wil, moet je dat echt zien? Want we hebben eigenlijk geen tijd, want we willen nog, enzovoorts. En zo deden we dat dan. Maar goed, maar op Plaveisel is er nog, naar het schijnt. Maar het is de uitbeelding van religie. Dat blijft het onder alle omstandigheden. En bij Laban, ja, ik zie er geen tichelen in of zo. Wat ik, Laban is de uitbeelding van de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Die fungeren als de moeder, de baker. Of moet je meteen mat zeggen. De bakermat van het christendom. Naar aardse maatstaven heeft het christendom, waarvan Jacob de uitbeelding is, zijn domicilie, zijn huis, gevonden bij de Britten, bij Efraïm, bij de 10 stammen van Israël. Dat is het. En dat is wat Laban voorstelt en die hele tak van de familie. Ik moest het er, ik heb er enigszins op gerekend dat ik het daar misschien wel over zou hebben, niet specifiek Laban. Maar vanwege die geslachtslijn die hierna volgt, in de rest van hoofdstuk 11. Maar ja, ik kan er beter niet op vooruitgrijpen, maar laat ik dan zeggen waarom ik dan toch zo'n schema heb meegenomen. Het is namelijk zo dat wij leren dat na Terach uit vers 25... dat daar 3 zonen uitgeboren worden, waarvan Abram weliswaar als eerste genoemd wordt in vers 26, maar hij was de jongste van de 3. Dat leg ik u later uit, dat dat echt zo is. Dat kan niet missen. Het scheelde zelfs 75 jaar, maar toe maar. Hij was de jongste van de 3. En de oudste was al vroeg overleden, dat was Haran. En die had dan alleen nog een zoon, dat was dan Lot. Dat was de zoon van de oudere broer van Abraham. Maar die oudere broer Haran was al overleden. Dan had je alleen nog over Nahor. En dus Abraham. Maar officieel is het verhaal, Haran is onterfd. Nou ja, daar komt Lot uit voort en met wat gedoe. Want hoe heet zoiets gedoe? Heet gedoe. Krijgt hij dan, komen er toch 2 volken uit voort. Moab en Ammon. Toch? Uit Lot. Dat is dus uit Haran. Feitelijk. Maar voor het erfrecht, zal ik maar zeggen, voor de belofte, werd hij onterfd. Hij werd gepasseerd. En ook de volgende broer, Nahor, werd gepasseerd. Want het werd Abraham. Maar de grap van het verhaal is dat als dat mijn computerprogramma, zal ik maar zeggen, meldt al die figuren die wij kennen die daarna de erfenis krijgen, de belofte erven, die noemt ze allemaal als afstammelingen van Haran, de oudste. En het is correct ingebracht en het is een correcte uiteenzetting. Want hoe dan ook, door die huwelijken onderling, blijkt toch dat als je 1 keer terecht bent, laten we zeggen, bij de zonen van Jacob, van mijn part bij Jacob, nog niet geloof ik, maar bij de zonen van Jacob, die blijken allemaal af te stammen van Haran en van Nahor en ja, ook van Abraham. En dat komt door die huwelijken onderling. Maar ja, dat leg ik u later wel uit. Het is heel interessant. Je zou denken, ze zijn gepasseerd geworden, maar ze zijn niet gepasseerd geworden. Nou, en een vervolg daarop is dan eventueel iemand als Laban, want achter de geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob vind je natuurlijk de familie van Nahor, de oudere broer van Abraham. Die wonen in een plaats die genoemd is naar een nog oudere broer, Haran. Toch? En hoe dan ook, Isaac, de erfgenaam van Abraham, haalt zijn vrouw, trouwt met een nicht, een dochter van Nahor. Want die moet naar Haran toe. En er is een andere naam voor nog, maar die schiet me niet te binnen. Maar hij moet naar Haran. En dan, nou ja, dat doet dan die knecht. Elimelech. Eliezer, ja. Die knecht die moet dan die vrouw versieren, letterlijk. En goed. Maar in de volgende generatie gebeurt dat ook. Want dan krijg je Jacob. En dan is het ook van, die moest dan op de vlucht. En zijn moeder zegt, nou dan moet je naar mijn familie. Je moet, enzovoorts, want daar enzovoorts. Die werd er ook naartoe gestuurd. Dus ze werden allemaal gebouwd. De familie werd gebouwd uit die tak die onterfd was. En zelfs nog verder terug, zelfs uit de tak die niet alleen onterfd was, maar die al was overleden. Ik vertel je dat later. Maar dat was dan een commentaar op die Laban op de achtergrond. Want de betekenis daarvan is vervolgens dat het Joodse volk wilde niet. Maar de Heer bouwt zijn gemeente. Maar die wordt dan niet gebouwd uit het Joodse volk, uit de twee stammen of zo. Maar uit de andere tak van de familie. Maar die was toch onterfd, was toch weggestuurd met een scheidbrief, was toch Lo-Ami. Maar daar had ik het zaterdag over. En moet ik het contact daar in mei ook nog weer over hebben. Ik ben er natuurlijk niet doorheen gekomen. Dat was de andere tak van de familie. Het was wel Lo-Ami, maar de Bijbel zegt, ja, het was Lo-Ami, maar het zal Ami worden. Wacht maar af. Er vindt weer een verwisseling plaats. En de ultieme verwisseling is die van tussen de 2 en de 10 stammen. Dat is in onze dagen. Achter is zo weinig bekend over onze tegenwoordige bedeling, over het werk wat God vandaag doet. Dat komt omdat men ook het christendom gelijk gemaakt heeft, geëgaliseerd, vlak gestreken en gelijk gemaakt heeft aan alle religies die er maar zijn. Het komt er ongeveer op neer als je hier goed je best doet of aan bepaalde voorwaarden voldoet, bepaalde minimale verantwoordelijkheden, dan kom je in het hiernamaals aan de goede kant terecht. Dat is het ongeveer. En welke die voorwaarden zijn, dat verschilt. En hoe die goede kant dan heet, dat is ook verschillend. Maar ja, dat is alleen een kwestie van nomenclatuur, van hoe noem je het. Maar het is allemaal hetzelfde idee. En het idee dat God in onze tijd, vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst, een specifiek werk doet, met een veel hoger doel, zal ik dan maar zeggen, veel hogere positie, ja, dat weet men niet. Bovendien, men heeft Gods beloften aan Israël compleet weggeredeneerd door ze alsnog toe te schrijven aan de kerk die men voor dat doel dan ook Israël noemt. En men kan het redelijk goed bewijzen, dat laatste. En dat klopt, want de gemeente is ook Israël. Maar je moet alleen nog uitleggen hoe dan. En niet maar, God noemt het nou helemaal zo klaar uit. Zie? Maar goed, we hebben het daar later wel weer over, want er staat allemaal in Genesis, hè. Dat komt nog. Maar eerst terug naar Genesis 11. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen, zonen, staten. En die is mede daarom leuk, omdat het woord zoon verband houdt met het begrip bouwen en met het begrip strijken. Want bouwen is ben, en zoon is ben, en tichelen is le ben, Laban, enzovoort. Dus het verwantschap tussen die woorden. Maar de Heer kwam neder om te bezien de stad en de toren die de zonen der mensen bouwden. En de Heere zeide, ziet, zij zijn enerlei volk. Hoezo? Nou, ze hebben enerlei spraak. Dat zijn niet twee verschillende dingen noodzakelijk. Of van oorsprong is dat een en hetzelfde. Ze zijn één volk en hebben dus enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken, heet dat. Hier beginnen ze mee. Maar je kunt ook lezen, dit is het beginsel dat zij maken. Dat is waar ze mee bezig zijn. Dat is de basis van al hun bezigheden, feitelijk. Maar nu zouden hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Daar kun je wel een boek over schrijven, ik niet, maar dat vind ik zonde van mijn tijd. Maar ja, je kunt een boek over schrijven. Dat Jezus zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Want de vloek is dat de mens zijn hersens, of hoe die dingen maar heten, hoeveel heeft hij er eigenlijk? Meer dan één. Maar ja.
Een grote en kleine.
Oh ja, ja. Eén hersen, twee hersens.
Oh, ja.
Maar dat hij die gebruikt om zelfs zijn eigen wereld te bedenken. En zijn eigen bedenksels te projecteren op het bestaande. Dat is waar de mens mee bezig is. De grote denkers der mensheid. Ik ben er langzamerhand allergisch voor geworden. Mede omdat ik het ook zo bedreigend vind eigenlijk. Al die mensen die boeken schrijven, filosofische, dan wel politieke werk of wat dan ook maar. Over hoe het zou moeten zijn en wat voor systeem ze bedacht hebben enzovoorts. Wat een verschrikking. Mijn oom gebruikte de term niet gehinderd door kennis van zaken. Later bleek dat het een algemeen bekende term was. Maar gebrek aan realiteitszin helpt je hoor bij dat soort dingen. Dan ga je voor jezelf een wereld bedenken, enzovoorts. En er zijn er velen die dat doen. Sommigen heten dan kunstenaars. Hoe heette die man ook alweer? Constant. Die bedacht ook een eigen wereld. Die heette trouwens Babylon, met de Griekse term. Nee, in de 50er jaren al. Een van die lui van de cobra.
Constant
heette die. Maar de C van cobra is die van Constant. Zijn voornaam ben ik kwijt. De tekening heb ik nog lang bewaard. Tekening over uit panorama. Drie breed. Oh, zo'n uitslagblad, weet u wel, over het Babylon wat hij uitgedacht had enzovoort. Dat wordt als kunst beschouwd dan. Niettemin, Babylon in Den Haag is wel degelijk daaraan ontleend. Als je Den Haag binnenrijdt vanaf de A12. Ik weet niet of het nog zo is, maar ik kom niet zo vaak meer langs die kant. Maar dan rijden grote letters boven de tunnel. Of grote letters boven Babylon. Had je Den Haag. Nou ja, toch maar weer. Ik zou me doodschamen. Maar toch maar, mensen bedenken van alles. Ja. Ja, precies. Ja. Het echt waar, je komt het overal tegen, dat hele idee. Maar de mens is er altijd mee bezig. En we eren ze, we beschouwen ze als de grote denkers der mensheid. U weet wel, Karl May. Karl Marx? Karl May. Nou ja, in ieder geval die Indianenverhalen bedoel ik. Van die Russen. Nou ja, laten we zitten. Zo. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak aldaar verwarren. Het levert er in ieder geval een probleem op dat de gedachten meteen niet meer uitgewisseld kunnen worden. Toch? De communicatie wordt verstoord. Laat ons hun spraak aldaar verwarren. Officieel wordt Babel vertaald via de Hebreeuws, althans in de Bijbel wordt Babel vertaald met verwarring. Het is discutabel, maar officieel heet het zo. Laat ons een spraak al daar verwarren op dat een ieder de spraak zijns naasten niet horen. Dat wil zeggen, niet versta. Dat is wat er gebeurd is. En dat gebeurde dus. Alzo verstrooide hen de heren vandaar over de ganse aarde. Ze hielden op de stad te bouwen. Dat is het begin van apartheid, toch of niet? Of moet je daar een ander woord voor bedenken? Omdat het woord apartheid te belast is. Dat betekent dat die mensen zich gevormd hebben in groepen, in clans, in volkeren dus, met hun eigen taal. Alle lui die dezelfde taal spraken, die bleven bij elkaar en zijn weggetrokken uit Babel, de wijde wereld in, enzovoorts. En nou staat er, en daarom noemde men haar naam Babel, want al daar verwarde de Heer de spraak der ganse aarde. En daarmee wordt Babel dus vertaald met verwarring, hoewel als je het binnen het Chaldees, of Akkadisch, of hoe je het maar noemt, vertaalt, dan is het waarschijnlijk gewoon Bab-El. En El is dan God. En bab is het woord voor een poort. De poort. En poort is weer het woord voor de heerschappij, net als in het Hebreeuws. Sar. Dat wil zeggen, het is de poort Gods. Alleen die God is dan niet de God van de Bijbel. Maar wel de God deze eeuw. De plaats van waaruit die God, zogenaamd, regeert. En misschien had het moeten zijn Babel. Daar heeft iemand geopperd, want Bel is, die kennen we als uit Belsazar enzovoorts, hè, als de God van Babel, van de Babyloniërs. Hoewel dat heus hetzelfde is als Baal, uit het Hebreeuws. En ook dat wordt vertaald met Heer. Maar dat doet er nog verder niet toe. Men noemt haar naam Babel, want al daar verwarde de Heer de spraak de ganse aarde. Ons woord babbelen komt daar nog vandaan. Etymologisch. Gebabbel. Dat is historisch, dat is officieel. Gebabbel. Dat wil zeggen, je hoort van alles, maar je kan het niet verstaan. Ik vind het woord praten eigenlijk al voldoende. Want mijn zin is, komt praten van het Hebreeuwse parat. En parat, dat is zoveel als litter. Vuilnis. Dat is wat je weggooit. Strooien. Parat. Praten is woorden uiten zonder zinnige. Nou ja, zonder zin. Zonder werkelijke inhoud. Als het inhoud moet hebben, dan noem je het niet praten, maar spreken. Heb u dat? Let maar op, lees maar oude Nederlandse werken, dan ziet u dit verschil wel. Praten is wel spreken, maar op een veel lager niveau. En wij zullen het nu gebabbel noemen. Want dat is wat het woord is. Al daarvan verstrooide de Heer over de ganse aarde. En dan, dit zijn de geboorten van Sem. Dat is de ondertekening door Sem van het voorgaande schriftgedeelte. Daarna, maar ik geloof dat ik dat vorige, ik sta me bij dat ik dat al een keer gezegd heb. Maar misschien was het ergens anders. Ik ben er weer niet op bedacht dat ik het zou vertellen. Maar die spraakverwarring in Babel impliceert dat de talen van de mensheid op een of andere wijze hun oorsprong vinden in Babel. En dus een gemeenschappelijke oorsprong hebben. Nou bestaat er de opvatting die ik geneigd ben te aanvaarden. Niet dat het me veel uitmaakt, maar er bestaat de opvatting dat, nou ja, laat ik het eerst anders zeggen. Er bestaat een opvatting die zegt dat Hebreeuws is de oudste taal. Maar wie beweert dat? Ja, de Joden. Wie anders? De Groningers denken, nou ja, laat maar zitten. Dus Hebreeuws als de oudste taal. Iets serieuzer, er bestaat een groepering die, want hoe moet ik het noemen, die beweert dat alle talen een gemeenschappelijke oorzaak hebben uit de Bijbel en dat niet zozeer het Hebreeuws, maar een nog oudere taal de echte oorzaak is. En die taal zou dan gesproken zijn, gebruikt zijn, tot hier, tot in Genesis 11. Men noemt het Edenitisch. En ik zeg dat, want dan kan je het opzoeken op internet, dan hoef ik het verder niet uit te leggen. Men noemt dat Edenitisch. En het Hebreeuws, men bedoelt wel degelijk het Hebreeuws van de Bijbel, zou dan het dichtst gebleven zijn bij het Edenitisch. Dit is een slag om de arm die men houdt. Want het is betekent. Kijk, talen hebben de neiging te veranderen in de loop der tijd. Of je dat ontwikkelen moet noemen, weet ik niet. Ze verslijten ook in de loop der tijd. Dus ze veranderen dus gewoon. Maar voor zover er van het Edenitisch nog wat over is, zou het Hebreeuws moeten zijn. Maar het betekent, want dat is de praktische consequentie, betekent dat op een of andere wijze alle talen ter wereld zouden herleid moeten kunnen worden naar, voor het gemak dan maar, Hebreeuws. En ik moet u zeggen dat wat ik daarvan gezien heb, ja, dat is zeer indrukwekkend. Mede omdat ik van jongs af aan eigenlijk al geïnteresseerd was in waar komen onze woorden vandaan. Wat betekenen onze gewone Nederlandse woorden van oorsprong? Want je leest oude woorden in de Bijbel. En ja, die blijken dan nu toch een wat andere betekenis gekregen te hebben. Of althans verschoven te zijn in gevoelswaarde. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Maar dat is wel veel te sterk uitgedrukt. Maar dat komt omdat haten in 16 zoveel, in de dagen van de Statenvertaling, lang zo'n sterke term niet was. En de Hebreeuwse term ook niet. Dat betekent gewoon de een naar voren gehaald en de ander naar achteren gehaald. Dat is het dan. Toch? En Ezo werd wel degelijk gezegend, dus met die haat zal het ook wel meevallen. Ik bedoel, woorden veranderen van betekenis. En ik heb me van oudsher dus echt wel bezig gehouden met etymologie. Ik vond het wel interessant. Waar komen de woorden vandaan en hoe zijn ze van betekenis veranderd? En dan laten de woordenboeken je in de steek. Want wat we hebben aan Nederlandse etymologische woordenboeken, dat mag geen naam hebben. Dat zijn dikke boeken weliswaar, maar dat komt omdat het heel dik papier is. Met een hele brede kantlijn, een hele grote letter en een brede middenkolom. Er staat bijna niks op. Ik zou het haast meenemen om te laten zien. Ik lieg niet, het is echt zo. En dan zoek je een woord op en de kans is het grootst dat het er echt niet in staat. En wat erin staat, heb je niks aan. Zo goed als niks. En uit die kant van het Edenitisch genootschap, want het is een, daarom zei ik, het is een groepering. Het is een bond, want ja, mensen moeten ergens bij horen, dus sommigen horen daarbij. Maar wat ik van die kant gelezen heb, is er wordt gewoon gezegd dat al die etymologische werken, zeker met betrekking tot de westerse talen, want die hebben die etymologische boeken en studies, dat die geen waarde hebben. Schrijven ze, dat heeft geen waarde om de eenvoudige reden dat men niet wil erkennen dat woorden afgeleid zijn op wat voor wijze dan ook van het Hebreeuws. En als je dat buiten beschouwing moet laten, omdat je dat niet wil, dan hou je niks over. Dan hou je alleen over misschien hier vandaan, misschien daarvan afgeleid, en het zou ook nog kunnen dat, enzovoort. En het enige wat men dus doet, is verbanden leggen met andere talen en misschien ook wel van honderden jaren terug. Maar het bewijst alleen maar dat al die talen diezelfde oorsprong hebben, namelijk omdat we niks anders meer hebben, het Hebreeuws. Je komt heel ver. Dat is echt waar. Ik heb thuis lijsten met woorden, met name in de Engelse taal, waarbij vermeld wordt dat het gewoon Hebreeuwse woorden zijn. Of althans daarvan afgeleid zijn. En wat je dan onderweg tegenkomt, is ook hoe die spraakverwarring eigenlijk gewerkt heeft. Nou, ik zal niet zeggen uitsluitend, want dat weet ik niet, maar in hoge mate domweg de verwisseling van letters. Dus wat wij kennen bij dyslexie, letters die verwisseld worden, dat is in hoge mate gebeurd. Wij noemen het ook anagrammen enzovoort, letterkeer, letterwisseling enzovoort. Het zijn dezelfde letters, maar we spreken ze in andere volgorde uit. Of, wat natuurlijk ook gebeurt, en ik weet niet of dat van Babel stamt of misschien later, letters gaan over in andere letters. Dat wil zeggen, de B wordt vervangen door een wat zwakkere letter. Een W bijvoorbeeld. Maar iedereen weet dat een beet uit het Hebreeuws, dat is de letter B, ook uitgesproken wordt als W, eventueel. En soms als een V. Want een V en een W zijn ook te verwisselen. De een noemen we een U en de andere noemen we W. Toch, in het Engels? En bovendien schreven wij vroeger een U als een V. Dan krijg je dat weer. Die letters lopen door elkaar. En de L en de R zijn uitwisselbaar. En letters als, dat zijn de labiale, de lipletters, De M en de N, die komen zomaar in een woord in terwijl ze er niet horen. Of ze verdwijnen uit een woord terwijl ze er wel hoorden, enzovoort. Dat soort dingen vinden plaats. Maar ja, dat ga ik niet uitgebreider over spreken. Nee, dat zou wel kunnen, maar ga ik niet uitgebreider over spreken. Omdat ik niet vind dat het enige zin heeft verder. Dat is interessant voor de taalkundigen. Voor de filologen onder u. Maar mij maakt het verder niet uit. Alleen bij het bestuderen van de Bijbel wijs ik er af en toe wel op. Als ik een Hebreeuws woord tegenkom. En dan zeg ik gewoon, ja, dat is ons woord, zus of zo. Zo, om een voorbeeld te noemen, dan helemaal aan het eind van de avond. De Bijbel spreekt over de Torah, dat heet wet. Maar het is het Engelse woord true. En truth, als er zelfs dan een naamwoord is. En het is ons woord trouw. En true vertalen we niet met trouw. True vertalen we met waar of waarheid, truth. Maar er volgt maar uit dat trouw en waarheid feitelijk synoniemen zijn. Het is hetzelfde beginsel. Waarheid is waarheid omdat het blijft. Het is trouw, truth, enzovoort. Dus het is gewoon hetzelfde Hebreeuwse woord ook. Zie? En daarmee leer je je eigen taal kennen. Maar zeker de taal van de Bijbel ook een heel stuk beter. Omdat je dan de bredere betekenis van de uitdrukkingen leert verstaan. Maar dat die verwantschap er is, zoek het maar eens na. En als je er wat over weten wil, dan vertel ik u nog wat meer daarover. Waar u het kunt vinden enzovoorts. Maar voor het begrijpen van hoe dat zit met de talen in het algemeen en de betekenis van woorden, en zeker in verband met Bijbelse begrippen en in verband met wat gebeurde hier eigenlijk daar in Babel, dan is dat nuttig om daar enige kennis van te hebben. En daar moeten we het voor vandaag dan wel weer bij laten, want we zijn weer ruim over onze toegeweten tijd heen. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij hebben uw woord dat zeer vast is. Uw woord dat geen zins voorbij gaat. En hoezeer ook talen en daarmee de communicatie onder mensen verstoord wordt en verstoord werd in de loop der tijd, mogen wij weten dat wij in uw gemeenschap gebracht zijn en dat wij verbonden zijn met u, die levende God, en dat levende woord wat u ons hebt nagelaten. Wij danken u dat we uit deze oude geschiedenissen niet alleen de mens leren kennen, maar ook u leren kennen in het bijzonder, en van daaruit ook een blik mogen werpen op de dingen die haast geschieden moeten. We danken u dat we mogen leren verstaan de aard van deze wereld waarin wij leven enerzijds, en anderzijds uw aard, uw eigenschappen, uw attributen en daarmee uw werk in de loop van de geschiedenis. En daarom mogen wij vooruitzien naar uw spoedige komst in heerlijkheid om alsnog een oordeel te brengen over een goddeloze mensheid, een mensheid die u niet wil kennen, en om alsnog dat koninkrijk op te richten wat u vanaf de eerste bladzijde van uw woord beloofd hebt. We mogen daar naar uitzien in het besef dat u ons daar deelgenoot van maakt en ons verzamelt uit deze duistere wereld en ons maakt tot koningen en priesters om te delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Wij danken u dat we deze dingen niet zelf hoeven te bedenken. We zouden het niet kunnen. Maar in tegendeel dat we ze mogen lezen in uw woord, mogen geloven en daarmee daaraan deel mogen hebben. Wees u dan ons nabij, om Christus wil en uit genade. Amen.